En misschien een korte samenvatting te geven, dat je direct mee bent. Dus het boek van Openbaringen is eigenlijk voor de meeste mensen zo'n boek waar ze niet graag aan beginnen, omdat dat moeilijk is. Je kunt er 1001 verschillende zaken in zien. Als je al honderden leraren bent tegengekomen, heb je waarschijnlijk al 101 verschillende uitleggen gehad over het boek van Openbaring. Maar het beste is dat de Bijbel uitlegt. Hè? Dat de Bijbel de Bijbel interpreteert. En zo kom je dan tot een bijbelgetrouwe interpretatie. Dag Cornelia, God zegen. En het boek van Openbaring, vooraleer dat je vanaf hoofdstuk 6 kunt gaan beginnen interpreteren, want dan beginnen al de oordelen, al de ween. Hè. Vooraleer dat je kan gaan interpreteren wie is het beest, wie is de draak, hè. Wat is het teken van het beest, wat zijn al deze plagen en die trompetten, moet je bij het begin beginnen, moet je bij het fundament beginnen van het boek. En die fundament wordt gelegd in hoofdstuk 1, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Ja, hoofdstuk 2 en 3, dat zijn brieven naar letterlijke kerken. Dat is ook belangrijk, dat nemen we natuurlijk ook mee. Maar om echt het boek van Openbaring te begrijpen, moet je het fundament begrijpen. Het thema van het boek, hè. Aan wie is het geschreven? Wanneer was het geschreven? voor wanneer zou het zijn? Ja. En wat is de bedoeling van dat boek? De bedoeling is dus om mensen te bemoedigen, om mensen iets te laten weten, om te openbaar hetgeen dat voorheen verborgen lag. Ja? En door dat te openbaren, geeft dat een bemoediging voor de mensen die toen aan het lijden waren, die toen vervolgd werden. Christenen die vervolgd werden door Joden, door Romeinen. En zij vroegen zich af, waar blijft de rechtvaardigheid van God? Zij vroegen zich af, als dit het leven is van een christen, als Christus is overwonnen, ja, is dit dan het leven? Ja, momentje, eventjes mijn neus. Nou. Is dit dan het leven dat we moeten leiden? Ja? Met een lange ei en een korte ei. Is er meer aan het leven dan vervolgd worden? En zij hadden een bemoediging nodig. Zij moesten weten, is God nog in controle? En God laat het duidelijk weten. In hoofdstuk 1 bijvoorbeeld zegt hij duidelijk dat hij spoedig komt. Dat de tijd nabij is. Dat het niet lang meer gaat duren. Dat hij komt op de wolken. Wat allemaal symbolische beeldspraak is voor oordeel. Hij komt op de wolken en zij die hem hebben doorboord. In hoofdstuk 1 vers 7. Hebben we dat gelezen? Zij die hem hebben doorboord zullen hem zien. Dus het was een duidelijke boodschap, want zij wisten wie hem hadden doorboord. En dat was dus een duidelijke boodschap dat zij hem gingen zien naar het Joodse volk toe. En dan lazen we in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 de brieven naar de verschillende kerken, waar letterlijke kerken die moeilijkheden aan het doormaken waren. De meesten hebben een negatieve brief, wel negatief, het was meer een brief van je moet volhouden, je moet trouw blijven. En het komt spoedig. En zij die overwinnen krijgen dan de volgende zaken. Momentje, er zit iets in mijn neus. Oké, okay. Dat is beter. Waar was ik? Ja, hoofdstuk 2 en 3. Dus telkens werden ze aangemoedigd om vol te houden. En als ze volhouden, dan kregen ze telkens ofwel een kroon, ofwel werd hun naam niet uitgewist in het boek des levens. Ofwel kregen ze een steen. Dat waren telkens symbolische elementen dat ze kregen, dat hun positie in Christus zeker maakte. Amen. Daarna kregen ze een beeld te zien in hoofdstuk 4 van één iemand die op de troon zat. En in een mooie beeldspraak met een tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond komt met voeten van brons, met een zee van glas en van allerlei beeldspraak dat iemand op de troon zit die Heer en Meester is, die koning is en die weldra zal oordelen. Amen. En rond die troon zaten 24 ouds, hebben we vorige keer gezien. Hè? 2x12, wat een symbool is van de kerk doorheen de jaren. Zowel de kerk van het Oude Testament als van het Nieuw Testament, dus de gelovigen. En zij hebben allemaal dezelfde opdracht, wel opdracht is een groot woord, voorrecht, om de Heer te prijzen. Om neer te buigen, om een lied te zingen. En samen met de vier wezens hem eer te geven, lof, hè, want hij is de schepper van het heelal. Tot dan toe kregen ze steeds dit beeld te zien van de schepper op de troon. Ja, hij die alle macht in handen heeft. En dan komen we aan hoofdstuk 5. Dan komt er iemand nieuw op de scène. Ja? We zullen even lezen. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Oké, dit is eigenlijk een van de belangrijkste elementen in heel het boek van Openbaring, is die boekrol. Want de boekrol gaat vanaf hoofdstuk 6 worden geopend. En dat gaat helemaal door tot het einde. Want er zijn 7 zegels op die boekrol. Een boekrol in het Grieks is biblios. Ja? Je kent dat wel zo van die perkamentoprollen, hè, die boekrollen. En de christenen die dat daar in die tijd lazen, die wisten direct wat dat betekent met de 7 zegels. Want in de Romeinse tijd, de meeste testamenten, de meeste uitspraken, decrees, decreten, die werden uitgeschreven op een boekrol, werden ook verzegeld met 7 zegels. En ook aan beide kanten beschreven. Ja? Dus kan het zijn dat die boekrol een soort van testament representeert? Een soort van verbond, ja? En het is bezegeld met 7 zegels. Dat kan zeker. Het heeft zelfs ook een beetje bewijs in het schrift. Als we kijken naar Ezekiel. Van Ezekiel hoofdstuk 2, want ik denk dat ook niet alleen de referentie naar een boekrol uit die tijd toen het geschreven was, maar ook in het Oude Testament vindt men soortgelijke taal terug. Dus je moet weten, Ezekiel in hoofdstuk 1, we hebben vorige week ook naar Ezekiel verwezen, hè, met die vier wezens. Weet je nog, die vier wezens die het aangezicht hadden van een leeuw en een mens en een stier, denk ik dat was, en een arend. Die kwamen ook voor in Ezekiel hoofdstuk 1. Dus eigenlijk Ezekiel heeft bijna hetzelfde visioen gekregen als Johannes in Openbaring. En Ezekiel kreeg een visioen in het begin van de hemel en iemand op een troon. Ook iemand die op een troon zat, ongeveer dezelfde beeldspraak, een beetje anders natuurlijk. En hij krijgt ook een rol. Ik keek en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen: klaagliederen en gezucht en gesteun. Een andere vertaling zegt klaagliederen en ween en... Wacht, anders een andere vertaling. Momentje. In de MBG zegt het. Daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer. Met andere woorden, oordeel. Als je verder leest in Ezekiel, Ezekiel 2 tot en met, hoofdstuk 2 tot en met 10, dan gaat het over een oordeel dat gaat komen over Jeruzalem. Ja, een aanklacht tegen de hemelse stad Jeruzalem. Dus eigenlijk, Johannes in Openbaringen volgt eigenlijk hetzelfde schema als in Ezekiel. Er is een introductie van iemand op een troon, eigenlijk een hemelse rechtszaal met iemand die recht gaat uitspreken op een troon. Ja, er zijn wezens, er zijn allemaal hemelse dingen bij. Dan komt er een aanklacht, een boekrol, wordt geopend, langs beide kanten beschreven. En dan volgt het oordeel, dat is ook eigenlijk in Ezekiel. En zo is het ook in Openbaring. Dus er is een boekrol, iemand heeft het in zijn hand op de troon, 7 zegels, het is verzegeld. En het is dus eigenlijk een aanklacht, een testament dat gebroken is. Zoals eigenlijk de 10 geboden in Deuteronomium, in Exodus, de 10 geboden van het Oude Testament, die waren ook aan twee kanten beschreven. Mozes keerde zich om en ging de berg af. De twee platen met de verbondstekst droeg hij bij zich. Aan beide kanten waren ze beschreven, aan de voorkant en aan de achterkant. Dus als we aan die boekrol denken, en we denken aan een testament, we denken aan een verbond, aan beide kanten beschreven. Ezekiel was het een aanklacht, een rol die werd geopend door iemand die op de troon zat, maar nu, in Openbaringen, kan die niet zomaar worden geopend. Het is verzegeld. God in het Oude Testament had aanklachten tegen zijn volk. Amen. Aanklachten van verafgoding en ze werden ervoor gestraft. Ze zijn 70 jaar in ballingschap gegaan, juist zoals het voorspeld was. En na de 70 jaar, alleen maar door de genade van God, mochten ze terug naar het land en hebben ze nog 490 jaar, zoals Daniel had geprofiteerd in Daniel hoofdstuk 9. Want Daniel had gezegd, had een vraag naar God. Hij zei, God, hoe lang nog? Want de 70 jaar van de ballingschap waren om. Wat is uw plan met uw volk? Wat is uw plan met de natie van Israël? En dan krijgt hij dat visioen van die weken. Hij krijgt al een visioen, is meer een openbaring van die 70 weken, 70 maal 7. En er zijn 490 jaar bepaald tot het einde eigenlijk. En wat was het einde? Het einde was eigenlijk het einde van het oude verbond. En een Messias ging komen. Een vorst ging komen. Amen. En dus, in Openbaringen zien we dat allemaal uitgespeeld, dat er een straf ging worden uitgesproken, maar de zegels konden niet zomaar verbroken worden. Het annuleren van het verbond kan alleen maar als het vervangen wordt door een nieuw verbond. Amen. Kan niet zomaar uitgesproken worden. God kon niet zomaar zeggen, het is gedaan met dit oude verbond. Want hij heeft het gezworen in een eed tot Abraham. Dat dit voor eeuwig, de nakomeling en uit zijn nakomelingen, amen. Voor eeuwig ging het zijn volk zijn. Ja? En uiteindelijk is dat ook langs Jezus Christus, het nageslacht, het zaad, amen. Dus God kon niet zomaar zijn eigen woord opzij zetten, zonder iets nieuw in de plaats te zetten, zonder het te vervullen, het oude en het nieuwe, in te stellen, wat natuurlijk gebeurt, want wij weten al het antwoord. We hebben al verder gelezen, we weten al dat er een lam aankomt, amen, die de boekrol uit de hand neemt van degene die op de troon zit. Wij weten al wat er gebeurt, maar je moet weten, mensen in Openbaringen, ja, in de jaren 60, die dit te lezen krijgen, zij hadden geen mooi geschreven Nieuw Testament, waar ze heel de evangelie konden lezen, elke dag, elk uur van de dag. Nee, als ze geluk hadden, had er één iemand in het dorp, ergens een kopie van één brief van Paulus, ene misschien. Want dat was nog niet allemaal tezamen gebracht. Hè? Dat was nog niet in de kanon gebracht. De meeste brieven zijn geschreven in het jaar 50, in het jaar 60. Ja? Maar ja, dat is niet even dat je dat via e-mail kon rondsturen. Hè? Dat was niet zo evident. En stel dat iemand het had, een deel van een deel, dan had jij dat nog niet thuis. Ja? Dus zij moesten weten, de mensen die de openbaring hoorden, zij moesten weten dat de Joden, die nu nog altijd die beesten aan het offeren waren, die nog altijd in de tempel zaten, die nog altijd zogezegd Gods volk waren, want dat dachten zij. Maar Jezus heeft hem al twee keer in Openbaring 2 en 3, wanneer hij een brief heeft naar de kerken, heeft al twee keer gezegd dat ze een synagoge zijn van Satan. Ja? Zij moesten dat horen. Want ze werden verleid om terug te keren naar het oude bestel, om zich te laten besnijden en al die andere zaken om terug te keren. God zegt, doe dat niet, hou vol, want zij die overwint, krijgen een nieuwe naam. En al die nieuwe dingen die ze erbij gingen krijgen. Amen. Maar, dus zij moesten duidelijk weten dat er iemand is die wel waardig was om die boekrol te openen. Ja, om eigenlijk, er is iemand, Kenneth Gentry noemt hij, dat is een heel goede theoloog, heel interessante boeken geschreven. En hij zegt dat de boekrol, ik zal eens even terug naar hoofdstuk 5 gaan, hij zegt dat de boekrol een scheidingstekst is, a bill of divorce, hoe zeg je dat in het Nederlands? Scheidingsbrief, hè, zoals in het Oude Testament, een man, een scheidingsbrief of een akte van scheiding, denk ik, als teken van het verbreken van het verbond, hè, konden ze meegeven met de vrouw. Ja, dat was een stipulatie in de wet van Mozes. En die Kenneth Gentry zegt dus dat deze boekrol het verbreken van het verbond is aan de kant van de natie van Israël. Ja, de vrouw die in hoererij is terechtgekomen. Israël, die niet meer Israël is, maar eigenlijk Babylon is geworden. God heeft haar heel veel kansen gegeven, heeft haar zelfs één keer weggestuurd, maar dan terug in genade opgenomen. Maar nu is de scheiding definitief. zo zegt hij, ik vind het wel een heel mooie analogie, en de beeldspraak klopt ook eigenlijk wel. God zet dus eigenlijk Israël aan de kant door het voorlezen van de scheidingsbrief. Dat is eigenlijk het verbreken van het verbond. En daarmee komen allemaal natuurlijk de vloeken vrij uit het verbond dat ze niet hebben gehouden. Hè, omwille van Deuteronomium 28, zal ik zometeen nog wel even naartoe gaan. Hè, want dat was het gevolg van het verbreken van het verbond. Gingen allerlei vloeken, hè, voortkomen, allerlei straffen. En dus met die scheidingsbrief komt het verbreken van het verbond, komen dus ook al die vloeken op die natie neer. Dus God stuurt zijn ontrouwe vrouw weg, omdat ze er vallen is in hoererij. En hij gaat trouwen met een nieuwe vrouw, een bruid, een maagd, de kerk. Amen. En dat zie je in het boek van Openbaringen. Dus er is het wegzetten van de hoer van Babylon, hè, in hoofdstuk 16. En dan zie je een paar hoofdstukken later dat er een nieuwe bruid, de bruid van het lam, hè, dat is allemaal rare beeldspraak, hè, hoe kan een lam nu een bruid hebben? En zo noemen ze het, de bruid van het lam die neerdaalt uit de hemel, die virgin is, dus die maagdelijk is. Amen. Zijn oogappel is. En hij heeft daar een feest mee. Een bruidsfeest. Amen. Dat zijn de elementen. De vervloekingen die neerkomen op de ontrouwige. En die wordt weggestuurd. Er is een vloek en oordeel over Babylon. Jeruzalem. Maar uit de hemel komt er een nieuw Jeruzalem. een nieuwe bruid. Amen. Eén die gemaakt is uit het werk van het Lam. Amen. Eén die gebaseerd is niet tot op het werk van mensen, want dat hebben de mensen geprobeerd. Maar dat kunnen we niet, dank de Heer. Maar het is een koninkrijk dat gevormd is, halleluja, uit het bloed van het Lam, dankzij zijn werk. Dank de Heer. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Paulus zegt in Galaten 4. Paulus zegt daar ook in Galaten 4. Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is het beeld. De vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabië, dat slavenbaard, als beeld van dat verbond. Belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen wee kent, want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. Wacht, dat is niet belangrijk. Ik ga even verder. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Ja, Paulus maakt hier ook een analogie. Dat onze moeder, zoals de Joden zeggen, hè, God is onze moeder, Jeruzalem is onze moeder. Hè, maar wij zijn geen kinderen van een aards Jeruzalem. Wij zijn kinderen van een hemels Jeruzalem. Dat Sara representeert en niet Hagar. Ja, Hagar representeert het vleeslijke. Amen. Die een slavin voorstelde. Maar Sara representeert de vrouw. Hè, die naar de belofte een kind ging krijgen. En het is eigenlijk een soort een dezelfde vergelijking. Hagar wordt weggestuurd. Maar Sara wordt aangenomen. Amen. En zo is het ook in Openbaringen. De letterlijke natie Israël naar het vlees wordt weggestuurd. Maar de spirituele Israël naar de geest wordt aanvaard en wordt betrokken in het feest van het Lam. He, sommigen denken van, zeg, dat klinkt allemaal heel... On-Joods. Wat is een term nu weer? Als je zo... antisemitisch. Hè? Wel, het is de Bijbel. Amen. Het is de Bijbel. Dat is niet antisemitisch. God heeft doorheen de natie van Israël proberen zijn koningschap te verspreiden, zijn evangelie te verspreiden over heel de aarde. Dat is niet gelukt door de ontrouw van de mens. Amen. Maar het is wel gelukt door de trouw van één mens, de Godmens, Jezus Christus, dat we nu een nieuw verbond hebben. En het oude verbond is dus oud en moet dus opzij gezet worden, omdat er een beter verbond is. En iedereen, ook de Joden, kan nog deel uitmaken van Gods volk. Het is niet meer via besnijdenis, het is niet meer besnijdenis van het vlees, maar het is besnijdenis van het hart, van, door middel van het ontvangen van de geest in bekering. Amen. En dat is goed nieuws. Dank de Heer dat het niet meer is volgens een bloedafkomst. Maar dat het is omwille van het bloedverbond van Jezus Christus. Amen. Mijn bloed maakt niet meer uit. Mijn DNA in mijn bloed maakt niet meer uit. Maar het bloed van Jezus, dat maakt uit. En het goede nieuws is, ik hoef daar niks voor te doen. Buiten het aanvaarden, geloven en laat dat uitwerken in mijn leven. En als je dat echt gelooft, dan kan je niet wachten om te laten dopen. Dan kan je niet wachten, amen, om op je knieën te gaan en zeggen van, Heer, vul mij met uw geest. Amen. Dan kan je niet wachten om te zeggen, oh, maakt mij niet uit wat er hier gebeurt in de wereld. Ik blijf de Heer aanbidden. Want wat Hij voor mij heeft gedaan, heeft niemand anders voor mij gedaan. Hij heeft me volmaakt gemaakt, heeft mijn identiteit gegeven. Amen. Vanuit geloof, echt geloof, ontstaat er van alles en beginnen vruchten naar boven te komen. En vruchten komen naar boven. Of het nu regent, of het nu een periode droog is, of het moeilijk gaat, of het niet moeilijk gaat. Dus meestal de sterkste bomen worden gemaakt tijdens droge periodes, wanneer de wortels diep kunnen schieten en jij blijft aanbidden en jij blijft prijzen en je blijft bidden. Amen. En laat die wortels maar zijn gang gaan. Vroeg of laat zal er water komen. Dank u, Jezus. Terug naar Openbaring. En dan geeft het zo dik. Deuteronomium 28. Dus ik had gezegd, die boekrol is een verbond en een oordeel. Een oordeel dus, dat komt uit het verbond. Een verbond dat verbroken is, een soort van scheidingstekst. Dat wordt voorgelezen. Je kan het inbeelden als een rechtszaal waar iemand op de troon zit. Hij heeft het in handen, maar hij kan het blijkbaar niet zelf openen. Het oordeel heeft een getuige nodig. De getuigen, amen, zijn de mensen die er zitten, maar vooral iemand die het kan openen. Amen. En wat is zoal dat oordeel? Dat kunnen we lezen in Deuteronomium 28. Ik ga niet heel het heel het oostgelezen, duurt nog lang, ik heb deze portie eruit genomen. Omdat u de Heer, uw God, niet met vreugde hebt gediend, blij met alles wat u bezat, zult u de vijand die de Heer op u afstuurt moeten dienen. Zal gepaard gaan met honger en dorst, met een tekort aan kleding, met gebrek aan alles. Krijgt de lood zwaar juk opgelegd tot er niemand meer over is. Zoals een arend onverwacht opdoemt, zo zal u uit de verste uiterlijk van de wereld een volk op u afkomen. De Heer stuurt een volk dat een onverstaanbare taal spreekt en meedogenloos optreedt. Zonder uw oude mensen te ontzien en uw kinderen te sparen. Dat is allemaal uitgekomen. Ze verslinden alles wat uw vee in uw land voortbrengen tot u niets meer over hebt. U zult van uw koren, wijn en olie niets overhouden. En geen enkel jong van uw runderen, schapen en geiten. Ze zullen u te gronden richten. Ze belegeren alle steden in het land tot de Heer uw God u... Wacht. Dat de Heer uw God u heeft gegeven, totdat de hoge versterkte muren waar u zo op vertrouwt allemaal gevallen zijn. Dat is ook gebeurd. In 70 na Christus is het definitief gebeurd. De nood in die steden zal zo hoog stijgen dat u de zonen en dochters die u van de Heer uw God hebt gekregen zult eten. Uw eigen vlees en bloed. Tot zo grote wanhoop zal de vijand u tijdens het beleg drijven. En dat is allemaal uitgekomen. Dat is allemaal uitgekomen. Ik heb nog een tekst dat ik u wil laten voorlezen. Hebreeën 8. Wacht, nee, ik kan terug naar Openbaring. Dus wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder aarde die de boekrol kon openen. Dus zelfs niet degene die op de troon zat. Zelfs God niet. God als schepper. God, de Vader. Amen. Kon de boekrol niet open. Hij die het verbond had gesloten. Met de natie van Israël. Die zijn woord had gegeven. Kon zomaar niet verbreken. Maar hij heeft zijn woord laten uitkomen. Hij heeft een oplossing bedacht. Hij is mens geworden. Amen. Hij is de Godmens geworden. Hij is een van ons geworden. Zoals Hebreeën zegt. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Want men kan vlees en bloed niet redden. Of tot redding laten brengen zonder het zelf te worden. Amen. En de verleiding te ondergaan die wij zijn ondergaan. En toch is zonder zonde gebleven. En heeft de voorwaarden van de wet allemaal vervuld. Om ze dan aan het kruis te nagelen. En het opzij te zetten. En het met zijn bloed een betere verbondssluiting te maken. Betere voorwaarden. Voorwaarden die niemand kan verbreken, want ze zijn afgesloten door Jezus. Halleluja. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. En toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Amen. Kom daar zoiets even terug. Ik wou Hebreeën 8 hebben. Dus het nemen van de boekrol wil zeggen dat er iets voorbij is. Er moet nog iets afgerond worden. Er is nog... De scheiding is uitgeroepen. Maar er is nog een prijs te betalen. Het oordeel. Het oordeel komt eraan. Het is al voltrokken aan het kruis. Maar het effect, het nazinderingseffect, zal in 70 na Christus amen volledig zijn. Ik zal even Hebreeën 8 lezen. Want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, ik zal die in hun hart schrijven, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Niet langer zullen zij een ieder zijn medeburgers en een ieder zijn broeder leren zeggen, ken de Heer, want al zullen zij mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Dit is een quotatie uit Jeremia, denk ik dat het is. Waarin dat er beloofd werd een nieuw verbond. Want ik zal genadig zijn over ongerechtigheid en zon zal ik niet meer gedenken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. Amen. Dit is de schrijver van Hebreeën die zegt er is een nieuw verbond. Het oude, met andere woorden, is verouderd verklaard. En als iets verouderd is verklaard, iets dat is verjaard, is gedaan, dan duurt dat niet lang of het is compleet verdwenen uit het zicht, het is vergeten, hier vooral in de gedachten. En letterlijk ging het ook verdwijnen uit het zicht, want het verbond, het oude verbond, het symbool van het oude verbond, was natuurlijk die tempel dat daar nog stond. Het volk dat daar nog steeds naartoe ging om te offeren. Die zich nog steeds zaten uit te roepen. Wij zijn Gods volk. Maar God zei nee. Je bent mijn volk wanneer je gelooft aan mijn, in mijn zoon. En wat ze natuurlijk niet deden. Zij verwierpen hem. Ze hebben hem verworpen. En ze hebben daarna nog 40 jaar de kans gekregen om tot bekering te komen. Een geschiedkundige schrijver zegt zelfs dat er, ik ben zijn naam vergeten, dat er tot 7 jaar voor de belegering van Jeruzalem, wanneer dat de Romeinen kwamen, gedurende 7 jaar heeft er een man, Jezus van, hoe noemt hij nu weer, Annabius of zoiets, Lene en Marian weten het ook. Vivian? Wie was dat? Ja, er was in ieder geval... Ik zal het nog eens opzoeken op Wikipedia. Maar Josephus, een geschiedkundige schrijver, die trouwens in de jaren 60 was een Jood, en die was aanwezig, die was deel van een Joodse partij, tot hij de kant koos van de Romeinen, en dan aan de andere kant van Jeruzalem zat tijdens de belegering. En heeft alles opgeschreven, heeft alles gezien met zijn eigen ogen. Heeft heel die belegering meegemaakt. En hij zei dat er een man was die, ik denk 7 jaar lang, de hele tijd zat te roepen, wee, 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 Jeruzalem. Wee, 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 Jeruzalem, het oordeel komt nabij. Bekeert u, die zat constant te roepen, om hun te bekeren, want het oordeel ging komen. En die noemde Jezus van... Ja, er noemden wel meerdere mensen Jezus. Maar dat was een teken ook voor het volk van Israël om zich te bekeren. Natuurlijk, die mens die werd gemarteld omdat ze niet meer hem konden aanhoren. Juist zoals dat ze de profeten in het Oude Testament hebben gemarteld en opzij hebben gedreven, hebben ze gedaan met deze mens. En die mens is gestorven op de dag van de belegering. Maar in ieder geval, ze hebben de kans gehad. Ja? Maar het Oude Testament ging uiteindelijk helemaal verdwijnen uit het zicht. Ja? Dus of er een nieuwe tempel komt. Wat de futuristen denken, dat er een derde tempel moet komen. Trouwens, als Benny Hinn zegt dat de Heer dit jaar terugkomt. Heb ik voor u week gelezen. Hè? Zegt hij dat niet? En zij geloven dat de rapture, de opname, terugkomt voor de 7 jaar. Dan vraag ik me wel af, moet die tempel er dan niet staan? Want zij geloven dat er de tempel moet staan en dat die antichristus daarin moet komen. Hè? En al die zaken, maar we zien er helemaal nog geen tempel. En dat gaat op een jaartje niet in orde komen. Dus ik denk dat er maar een beetje naast zit. Maar we gaan verder. Terug naar Openbaringen. Ja. Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, de oorsprong van David, heeft de overwinning behaald. Daarom mag ik het boek met de 7 zegels op. Vind je dat niet een mooie tegenstrijdigheid? Wees niet verdrietig. De leeuw, en hij wordt nadien het lam genoemd. Amen. De leeuw uit de stam. De leeuw uit de stam van Juda komt natuurlijk van Genesis 49. Dat is een referentie. Hier is die profetie. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon. En keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de heerserstaf. Totdat hij komt die er recht op heeft. Die alle volken zullen dienen. Dat is natuurlijk een messiaanse profetie naar de Heer. Amen. De telg van David, dat komt referentie uit Jesaja 11. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Amen. Wacht, hè, wat is de openbaring? 5. Die wil ik nog eens even terug hebben. In de MBG. Momentje. Ja, de wortel, dat was. En uit de oudste zei dat om mij, nee, zie de leeuw te staan, Juda, de wortel Davids heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. Dus aan de ene kant wordt hij beschreven als een nageslacht van David, als iemand dat uit het geslacht van David komt, en aan de andere kant wordt hij hier beschreven als de wortel van David. Met andere woorden, dat hij de leeuw, de oorsprong is van David. Ja, hoe kan nu iemand voortkomen uit David, maar tegelijkertijd ook de oorsprong zijn van David? Amen, dat is weer een wonderlijke tegenstrijdigheid, of een dualiteit zal ik maar zeggen, van de Heer Jezus, Hij die God was, maar ook mens. Amen. Hij die de oorsprong was van David, maar ook de afkomst is van David. Halleluja. Dank u Jezus. Dit toont nog maar eens aan dat Hij waardig is om de boekrol te nemen. Mocht niet zomaar iemand zijn, kon niet zomaar een mens zijn. Het is de leeuw, het is naam Juda. We lezen even verder. Nog meer wonderlijke dingen. Midden voor de troon tussen de 4 wezens en de oudste zag ik een lam staan. Dus hier hebben we de leeuw. Ze roepen hem. Hij geeft niet druk. De leeuw komt. De leeuw. Hij komt het zo dadelijk pakken. Hij is de oorsprong van David. Ja, ja. En dan ziet hem daar een lam staan. Staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Maar toch staat het. Ja, normaal. Een lam dat geslacht is, sorry, maar dat staat niet meer. Dat ligt. Ja, waarschijnlijk met zijn poten omhoog. Zo. Maar het lam staat, maar het is toch geslacht. En het is eigenlijk een leeuw. Wauw. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. De 7 horen wordt ook veel gebruikt in de visioenen van Daniel. Horen betekent macht en kracht. Eindje, mijn papieren. En het is dus een teken van volmaakte kracht. Ook al was het geslacht, maar het heeft toch 7 horens. Amen. En 7 ogen. En dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Wat bedoelt de 7 geesten? Ja, dat zijn diezelfde 7 geesten die je terugvinden in hoofdstuk 1. Ja? Dat is weer die volmaaktheid van God, Gods perfectie, Gods heiligheid. Maar het kan ook een referentie zijn naar Genesis 1, waarin dat we lezen dat Gods geest over de aardbol ging. Ja? En daar lezen we in Genesis 1, tot 7 maal toe kunnen we lezen dat God zag dat het goed was. Ja? Zou dat misschien hier een referentie zijn, de 7 geesten die over de hele wereld zijn uitgestuurd, om te zien dat het inderdaad goed was. Dus de alwetendheid, de almachtigheid, amen, de alomtegenwoordigheid, zitten in dit lam. Wauw. Dus het lam is niet zomaar iets fragiel, iets menselijkachtig. Het is meer dan dat. De volmaakte kracht van God Almachtig zit in hem. En dat lezen we ook in Colossens hoofdstuk 2. Hè? De volledigheid van de Godheid was in hem lichamelijk aanwezig. Prijs de Heer. Halleluja. Openbaring is eigenlijk een heel sterk boek in de enigheid en de dualiteit. Van God. En dat bedoel ik mee. Er is één God, maar diezelfde God heeft zich gemanifesteerd als mens. Volledig mens, maar ook volledig God. Amen. Om ons te redden. En Openbaring is eigenlijk een fantastisch boek, als je een beetje de beeldspraak kunt begrijpen. Wat ook natuurlijk een getuigenis was voor de mensen die het lazen. Zij wisten, hey, Jezus was dan, precies toch niet zomaar iemand. We lezen in hoofdstuk 1 dat hij de Alpha en de Omega is. Amen. De eerste en de laatste. Die was, die is en die zal komen. Wat allemaal refereert naar het Oude Testament van Jesaja. Dat God dat zei. God Yahweh. Maar hier zegt Jezus. En hier zien we dan weer het lam dat geslacht is. Maar eigenlijk ook een leeuw is en die nog leeft. En die eigenlijk 7 horens nog heeft. Ik zou denken, moest er geslacht zijn. Heeft het niet veel kracht meer, maar behoudt nog steeds alle kracht. Amen. Want hem behoort de overwinning toe door de opstanding, door de gehoorzaamheid, door de nederigheid in zijn bediening en de gehoorzaamheid aan Gods wil en de vervulling van Gods wet. Dank de Heer, is hij opgestaan uit de dood. We lezen verder. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Amen. Een schaal vol wierook en een lier. Ze beginnen een nieuw lied te spelen. Waar dat ze in hoofdstuk 4... ook nog in aanbidding neervielen ter ere van God, Almachtig de Schepper, vallen ze nu voor het lam neer. Oeh, halleluja. Ik dacht dat God alleen aanbidding verdiende. Want blijkbaar, die aanbidding wordt nu uitgebreid naar het lam. En niemand verdient aanbidding. Tenzij dat hij Yahweh is. Amen. En dus het lam is inderdaad God. Maar daarboven nog een extra laag. Als dat mooi is. Als je er nog iets kunt toevoegen aan God. Amen. Ja, Jezus. Amen. Halleluja. En ze hadden een lier. En dus ze beginnen een nieuw lied. Ze zingen dat trouwens. Een nieuw lied is een symbool voor een overwinning. Ik zal het zometeen een paar versen laten zien. Maar ze hadden ook een schaal vol wierook zijn de gebeden van de heiligen. Dit zijn de gebeden voor zij die roepen om rechtvaardigheid. Zij die roepen het bloed van Abel. Amen. Het bloed van Abel en elke rechtvaardige. Wel, rechtvaardige, weet wat we bedoelen, niet zoals Jezus natuurlijk. Die roept voor wraak en rechtvaardigheid. Is uitgekomen, halleluja, door de opstanding van Jezus Christus. En de mensen die dit lazen, werden eraan herinnerd dat ook hun gebeden, want zij waren aan bidden voor rechtvaardigheid, zij waren aan bidden van Heer, wraak behoort ons niet toe, maar het bloed van onze broeders en zusters die worden vermoord omwille van uw naam, het bloed is aan het uitroepen. Amen. Maar rechtvaardigheid komt. Rechtvaardigheid komt. Het is uitgekomen wanneer Jezus is opgestaan. Jezus heeft gezegd tegen de fariseers, heeft gezegd dat het bloed van Abel tot een of andere profeet zal allemaal neerdalen. Zal allemaal uitkomen, uitgestrooid worden op deze generatie. Amen. Omdat er nog, ja, er moest een rechtvaardig oordeel komen omwille van het verwerpen van de Messias. Er moest bloed gewroken worden. Amen. En wanneer de lam de boekrol pakt uit de troon, is steek van, oh yes, hij kan geopend worden. De gebeden, amen, voor iets nieuws. De gebeden, amen, voor rechtvaardig oordeel en het opzetten van Gods koninkrijk. Amen. Kan nu van start gaan. Amen. En dat is wat er gebeurde wanneer de Heer opstond en naar de hemel en daar zijn bloed op het tabernakel heeft uitgestrooid en het nieuw verbond werd bekrachtigd en de Heilige Geest kon worden uitgestrooid en het nieuwe koninkrijk kon worden beginnen verspreid. Eindelijk de gebeden van de heiligen worden verhoord. Amen. Denk nooit dat je gebeden niks uithaalt. Amen. De kerk, halleluja, heeft een schaal vol wierook. Heeft een lier. We hebben die twee nodig. We moeten hem prijzen, we moeten hem danken, we moeten hem eren. En tegelijkertijd kunnen we komen in zijn troonruimte, zonder schaamte, met onze petities. Amen. Dank u, Jezus. Allemaal in de naam van Jezus. En dat betekent niet zeggen in de naam van Jezus, dat betekent volgens zijn offer, volgens zijn persoon, volgens zijn eigen wil, volgens hoe Jezus zou bidden. Zo kunnen wij bidden. Amen. En ze zetten een nieuw lied in. Trouwens, als je zo begint te denken, dan bid je niet meer zo zelfzuchtig. Dan bid je niet meer om je eigen ik te redden. Maar dan bid je vereren wat het beste is voor je koninkrijk. Amen. Niet wat het beste is voor mij, wat het beste is voor je koninkrijk. Amen. Ze zetten een nieuw lied in. Ja, een nieuw lied en dan beginnen ze te zingen. Ja. Een nieuw lied is een referentie in het Oude Testament. Ik wist dat niet van tevoren, maar er komt er heel veel voor in de psalmen. En in Jesaja 42, vers 10, lezen we: zing voor de Heer een nieuw lied. Laat zijn lof klinken van de einde der aarde. Jullie die de zee bevaren en alles wat leeft in zee, jullie eiland en allen die daarop wonen. En ik denk dat ik wat verder had moeten laten zien. Wacht, op Psalm 144, dat is duidelijker. Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God, voor u speel op de tiensnarige harp, want u brengt koningen redding. U hebt David, uw dienaar, bevrijd. Bevrijd ook mij van het moordende zwaard. Ontruk mij aan de greep van vreemdelingen, die leugens spreken met de moord. Onze zonen zijn als zongen, en zo verder. Als vuur. Met andere woorden, een nieuw lied is een lied dat men zingt of is een beeldspraak om te zeggen, hij is de overwinnaar. Overwinning komt, redding komt, bevrijding komt. Amen. Maar dit is het nieuwe lied dat ze beginnen te zingen. Het lied der liederen over het lam God. We gaan eens zien wat dat ze zingen. En ze zetten een nieuw lied in. Vers 11. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. De wezens en de oudsten, het waren onnodig veel. 10.000 maal 10.000, 1000 maal duizenden. Maar natuurlijk niet letterlijk nemen. Ik kon ze niet tellen. Met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is. Dat is dus hun lied. Ik weet niet hoe dat ze het zingen hoor. Er zit spijtig genoeg geen noten bij. Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. De schepsel in de hemel, elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Het rijmt wel niet goed, een nieuw lied, maar het maakt niet uit. Vier wezens antwoorden: amen. Dat is zo. Ken je zo'n koor zo, waar dat de ene iets zegt in het lied en de andere zingen iets in het lied? En de oudste wierpen zich in aanbidding neer. Mag mis ik nu iets? Ik was nog iets aan het zoeken, maar ik vind het niet. In ieder geval hetgeen dat de 24 oudsten, dat het symbool van de kerk is. Amen. Als zij het doen hier, samen met de rest van de schepping, wat eigenlijk symbool is van die vier wezens die er staan, buigen we neer. Amen. En beginnen we te zingen. Halleluja. Met een lieren, met een harp. Het maakt niet uit, met je eigen stem. Duizenden, tienduizenden, allemaal rondom ons. Zingen we het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Amen. Als iedereen hoort zeggen aan hem die op de troon zit, aan hem het lam, dank. Amen. Tot in de eeuwigheid. Dank de Heer. En dat moeten wij dus ook doen. Jezus is niet meer dood. Hij heeft de overwinning behaald. Daar gaat het over. Het was een sterke bemoediging voor de mensen die toen vervolgd werden omwille van de naam van Jezus. Dat ook al worden zij misschien geslacht, amen, ook al worden zij misschien begraven, ook al worden hun familieleden begraven, wat ze ook meemaken, het is niet het einde. Amen, het lam is opgestaan. De leeuw van Juda behoort alle eer, lof en macht toe tot in eeuwigheid. En ook zij die met hem zijn, want we zijn gemaakt tot een koninkrijk. Amen, een nieuw koninkrijk. We zijn koning en priesters en we regeren met hem. Amen. Dat is eigenlijk de boodschap van hoofdstuk 1, 4 en 5. Ja? Dat is het goede nieuws. Zij die met het lam zijn, amen, krijgen een teken van het lam, krijgen een nieuwe naam. Maar zij die niet met het lam gaan zijn, lam zullen zijn, krijgen het teken van het beest. Amen. Je zult zien, Openbaring is een boek vol met tegenstellingen. Een lam, een beest, een hoer en een maagd. Amen. Het werelds Jeruzalem, dat Babylon is geworden, en het hemelse Jeruzalem. Je hebt de echte profeten, je hebt de valse profeten. Zo zijn er constant tegenstellingen doorheen het boek van Openbaring. En vanaf hoofdstuk 6 ga je de verschillende zegels, ga je de boekrol geopend zien worden. En als het ware is het een verklaring, een afkondiging van Gods scheiding van het oude. En alleen Jezus, die waard was, amen, om de boekrol te openen. Alleen hij is het waard, want hij kwam om het oude verbond te vervullen. En eens dat iets vervuld is, kan het opzij gezet worden en het vervangen worden door het nieuw verbond. En het oude zal dus met de tijd compleet verdwijnen. En dit is eigenlijk de afkondiging daarvan. Het verdwijnen, het oordelen van het verbond, van het oude. Ja, het oude verbond. Amen. Goed. Maar dat was wel duidelijk. God zegen. En ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Nou, oké. Dat is goed. Ja, dat is de basis van Openbaring. Spijtig genoeg dat je dat bijna nooit hoort van die boekrol. Hè? Meestal gaan ze direct naar hoofdstuk 13. Hè? hoofdstuk 11 en 12, want daar komt het beest uit de zee. Hè? en het teken van beest. Meestal iedereen gaat er direct naar daar. Hè? Want ze hebben niets gehoord ergens, maar ze vergeten eigenlijk de rode draad doorheen heel Openbaring. Het thema waarom het geschreven is. Die boekrol. Hè? Dus die zegels die worden verbroken. Wat is die boekrol? Dat is belangrijk om te weten. Want dat verklaart al de andere zaken. Amen. Laten we de Heer danken. Amen. En laten we de Heer danken dat wij zijn gekozen bruid zijn. Halleluja. Vader, we danken u, Jezus. Vader, we bidden, Heer, voor de mensen, Heer Jezus. Halleluja. Dat zij hetzelfde mogen meemaken voor zij die buiten dit verbond leven, Heer. Dat er een openbaring mag gegeven worden, dat zij ook deel kunnen uitmaken, Heer, van het nieuwe verbond, van het koninkrijk van God, Heer, dat nu bezig is, Heer, te verspreiden over heel de aarde. Heer, we danken u, Heer Jezus, voor wat er nu bezig is op de aarde, Heer. Want u regeert, u zit op de troon, Heer. Alle lof, eer en macht behoren en zit aan degene op de troon en aan het lam. U komt alle dank toe, Heer. Alle eer, Vader. Halleluja. Wij zingen tot u, Heer. Wij danken en we prijzen u, Heer. En we vallen in aanbidding neer. En zeggen amen, amen, amen. In Jezus' naam. Halleluja. Dank de Heer. God zegen jullie allemaal, broeders en zusters van het Lam.